Kortie Media.
Maar ik ben ook vrij vrolijk, eerlijk gezegd. Ik ben niet zo bang voor die dood. En ik zeg dus al vanaf de dag dat mijn echtgenoot overleed, ik zou net zo goed dood willen. Dus dat kan je dan wel 30 jaar zeggen. En dan is het zo ver om dan zeggen, nee, dan toch maar niet. Dat vind ik dan ook geen houding.
Ik ben ontzettend volwassen geworden. Zo volwassen dat ik zomaar op het punt sta aan de tweede helft van mijn leven te beginnen. Tenminste, dat hoop ik. Maar hoe leid je dat deel van je leven dan een beetje slim en leuk? Dat vraag ik aan vrouwen die er al zijn, die dat terrein al helemaal hebben verkend en inmiddels uit een enorm reservoir aan wijsheid kunnen tappen. Ik ben Lisbeth Staats en dit is Lang zal ze leven. Vandaag spreek ik een grande dame du théâtre met maar liefst twee Theodores in de vensterbank en een theater-cv waar je u tegen zegt. Maar ze is ook een vrouw met een heel bewogen leven. Zelf zegt ze dat ze alles heeft meegemaakt en alle emoties heeft ervaren. Twee kinderen op de wereld gezet, een scheiding, het verlies van een tweede man. Ze heeft een nier gedoneerd aan een volstrekte vreemde. En middel X staat thuis binnen handbereik voor als het leven voltooid is. Ik ben heel blij dat ze er vandaag is, Petra Lasseur. Goedemiddag.
Prima.
Goedemiddag. Fijn dat u er bent.
Goed zo.
Ik ben heel blij dat u hier zit. En ook na de voorbereiding een klein beetje verbaasd, want u zei in interviews, eigenlijk vind ik 75 een prima leeftijd om ermee op te houden.
Ja.
Ik ben niet zo van het oud worden.
Nee, helemaal niet, nee.
Nee, maar u bent 84, dus ja, 9 jaar hebben we geluk.
Nou ja, dat is wel wat je geluk noemt natuurlijk. Ja, maar nee, ik vind dat niks oud worden. Ik vind echt helemaal niks. Nee, ik heb het altijd gehad. Nee, maar ik moet ook wel eerlijk zeggen, het is natuurlijk niet, als je 50 bent, dan denk je niet over de dood. Dat is meestal niet, althans niet normaal gezien, doe je dat niet. Maar op een gegeven ogenblik, ik denk, ik weet echt niet precies wanneer dat was, maar toen dacht ik, ach ja, 75, dat vind ik eigenlijk een nette leeftijd. Mijn moeder is 97 geworden.
97?
Ja, vreselijk. Ze was kerngezond, er mankeerde dan niks. Het was allemaal prima in orde. En ze is rustig en vredig ingeslapen. Dus mooier en beter kan je het niet hebben. Maar dat vond ik niks. Mijn vader daarentegen ging op zijn 60ste dood. Dus ik dacht, als ik daar nou eens tussenin zou gaan zitten. Zo, het leek me prima.
Maar u zegt, oud worden, nou, ik vind helemaal niks.
Nee.
Maar u kwam net binnen. Dan komt er een mooie vrouw binnen.
Ja.
U ziet er heel verzorgd uit.
Schijnbedriegt, mevrouw. Schijnbedriegt. Zo heet dat, ja.
Ja, maar ik zou denken iemand die...
Het is pas 4:07. We zitten pas 7 minuten in dit gesprek. We zijn er nog niet.
Ah, ik ga nog wat meemaken.
Nee.
Nee, maar het is een serieuze vraag. Het is iemand die niet blij is met oud worden of daar niet heel enthousiast over is. Die lijkt wel midden in het leven te staan.
Er gaan natuurlijk, het is niet altijd leuk in je leven. Of je nou gezond bent, dat is natuurlijk enorm meegenomen. Daar heb ik ook geen woord over te zeggen. Maar de dag dat mijn tweede echtgenoot overleed, toen dacht ik zo, nu vind ik het welletjes. En dat is toch wel bijna 30 jaar geleden. Mm. En toen dacht ik, nou hoef ik niks meer, dan vind ik het ook niet meer leuk. Dat was wat je noemt een klap.
Ja.
En daar heb ik toch een jaar van voor me uit zitten kijken in mijn eigen huis. En omdat ik niet wist hoe het verder moest. Maar goed, zoals het leven dan gaat, wordt je opgepakt. En dan vraagt er iemand je weer eens voor een stuk en zo. En toen begon het langzamerhand weer. En toen ben ik heb niet 30 jaar tot nu toe niet een dramatisch, ellendig leven gehad. Helemaal niet. Ik heb hele leuke dingen gedaan en zo. Maar alles bij elkaar in mijn achterhoofd heeft altijd gezeten, ja, de lol is eraf. Eigenlijk. Terwijl alles positief is om me heen. Maar ja, dat zijn dingen waar je dan van denkt, ja, dat heb ik niet meer. En op een gegeven ogenblik hield ook het toneelspelen op, langzamerhand. Dat is ongeveer het liefste wat ik deed. En dat is dus ook tot heel weinig teruggelopen. Dus nou, toen dacht ik, nou ja, ze zie je wel. Het moet niet. Je moet niet zo oud worden. Als ik toch een tijd geleden, als ik gewoon op mijn 75ste dood was gegaan, had niemand een kick gegeven. Het was mijn kinderen misschien.
Ja,
maar,
ik wou net zeggen, twee was kinderen.
Het, ja, en 5 kleinkinderen, kun je nagaan.
Nou ja, die hadden zeker een kick gegeven.
Weet jij veel? Misschien was ik dan een vreselijke grootmoeder.
Ja, maar toch, dan, dus het klinkt als een enorm liefdesverdriet.
Ja, dat is het ook.
Ja. Ja,
absoluut.
En dat gaat eigenlijk nooit over?
Nee, ik vind, jawel, natuurlijk, liefdesverdriet gaat er wel over. Maar liefdesverdriet is wel, vind ik wel een van de zwaarste verdrieten die je kan hebben. Goedenavond, zegt. Dus we zijn pas 8 minuten bezig. Ja, maar het is, liefdesverdriet is heel erg. Kan ontzettend pijn doen, kan je leven enorm beïnvloeden.
Mm-hmm.
Terwijl je over het algemeen moet doen alsof er niks aan de hand is. Na een jaar van dat er zoiets
is
gebeurd
dat zo?
Is, zoiets, ja. Zoals de dood van mijn echtgenoot. Nou jongens, kom, we gaan weer gewoon, hè? Kom, nou een beetje flink zijn.
Oh ja?
Is het over? Nee, het is niet over. Oh, nou ja, goed. Nou ja, nog even. Dat komt allemaal wel weer goed, weet je wel, zo.
Nou, en wie zeiden dat dan?
Nou, men. Dus,
vrienden, familie?
Ja, precies. Mensen die er naar vroegen of niet. Nou, ja, die vonden dat. Ja, dat vinden mensen gauw. Omdat zij willen niet over jouw verdriet praten. Dat is het moeilijkste wat er is. Om over het verdriet van iemand anders te praten. Omdat je gauw. Dat is een beetje. Het is lastig. Dat is niet het leukste gesprek wat je kan hebben. Vooral als er iemand eventueel eerlijk antwoordt. Dat is gewoon niet leuk.
Dat willen mensen niet
horen. Je moet niet met iemand. Nee, ja, nee.
Nee. Maar ik ben ook getrouwd. En ik hoop dat we beiden nog lang leven. Maar goed, één van ons zal als eerste gaan. En als dat zo'n pijn doet, hè, zo'n enorm liefdesverdriet. Hoe kom je dat dan te boven?
Door te leven. Het is niet anders. En dat hoef je er niet bovenop te komen, dat hoeft niet eens. Maar lees maar al die mensen, die huwelijken die nu allemaal van 60 jaar en van 40 jaar... en die eindeloos bij elkaar hebben gewoond. En op een dag valt er een van die personen...
om.
En die mensen zijn ondraaglijk verdrietig, verschrikkelijk. Ja. Dat is afschuwelijk, die weten niet hoe het verder moet. Nou, zo erg was het toen niet, want ik was nog veel jonger natuurlijk. Ik was 55 geloof ik of zoiets, ja. Ja, zoiets geloof ik.
Ja, nou, dat, is
ja
jong.
Dat klopt, ja. Ja, ja, dat, ja. Dat was jong, ja.
Ja. En is er nooit een nieuwe liefde?
En mensen ook altijd die zeggen, zou je niet... Mijn moeder, die had zo'n handje van... Die zei, nou schat, met wie ga je naar de Schouwburg vanavond? Nou, ik zei, met die en die. Oh, leuk. Insuerende opmerkingen, intuïerende zinnetjes. Nou, je kon er wel slaan. Werkelijk.
Oh, die hoopte dat er een nieuwe man
natuurlijk,
kwam.
Natuurlijk, ja. Altijd, ja. Ja, ja. Natuurlijk, die wou mij weer gelukkig hebben. Logisch.
Mm.
Ja, zag dat niet zo, nee.
Nee. En het is ook nooit gebeurd?
Nou, niet iemand voor eeuwig, nee.
Nee.
Het idee dat je opnieuw moest beginnen, daar werd ik bij het idee alleen al. Nee, ik moest daar niet aan denken, eerlijk gezegd. Nee. Je kan wel verliefd worden, maar dat is iets anders dan... We gaan een nestje bouwen samen. Dat is een ander hoofdstuk natuurlijk, ja.
Maar was dat dan een bewuste keuze van... ik sta mezelf verliefdheden toe... maar ik ga niet meer met iemand helemaal dat nestje bouwen?
Nou, absoluut, ja. Moest er niet aan denken.
Want die verliefdheden kwamen wel?
Jazeker, oh. Ja. Ja, ik ben niet steriel door het leven gegaan verder, maar...
Nee,
daar moest ik niet aan denken.
Nee.
Daarbij... Iedereen was verliefd, verloofd, getrouwd, gescheiden. Dus dat bedoel, het was van beide kanten altijd een onmogelijke toestand.
Ja, het was nooit meer twee onbeschreven bladen natuurlijk.
Nee, natuurlijk niet.
Nee. We zijn meteen de diepte ingegaan. Maar dat viel me ook op in die voorbereiding. Dat naast het acteren en het toneel... het sowieso een groot thema is in uw leven. Leven en dood.
Ja.
Op echt heel verschillende manieren. Want nou, de tweede man is overleden... U bent lid van twee levenseindeverenigingen.
God, zo bewaren, ja.
En u heeft aan een wildvreemde vervolgens een nier gedoneerd, zodat die kon verder leven.
Ja.
Ik vroeg me af, is dat altijd geweest van jongs af aan? Dat leven en dood zo'n nadrukkelijke rol speelt?
Nee, helemaal niet. Prachtige gedachten heb ik denk ik wat later. Ik weet echt niet, geen idee.
Nee.
En nier was leuk in ieder geval. Ja, dat was leuk om te doen, ja.
En hoe leuk... Is dat leuk om te doen?
Ja, het was leuk, ja. Anders had ik het niet gedaan.
Nee, maar het lijkt me ook wel zwaar.
Ja, nee, dat heb ik nooit gevoeld, dat het zwaar was. Maar ja, dat was ook meteen ontzettend. Onwetendheid natuurlijk ook van mijn kant. Ik bedoel, wist ik veel wat me boven het hoofd hing. Maar het was allemaal heel leuk. Zo, en zo is het ook
maar
gebleven.
Maar het is toch een operatie ook?
Dat, ja.
Een zware?
Ja. Ja. Ik lag hier en er zat een muurtje. En aan de andere kant lag die patiënt. En de mier ging eruit. En die ging in een warm badje. En die werd naar de kamer, de operatiekamer daarnaast gebracht. En ging bij die meneer, het was een meneer, ging er erin. En dat ging prima.
En hoe kwam u op dat idee?
Er was een televisie, is een televisieuitzending geweest. En Patrick Lodiers?
Ja.
Ja, precies. Nou, die uitzending. Die had een hele beroemde uitzending, ja. Heeft hij gedaan. Heel spannend.
De grote donorshow.
Juist, precies. En dat was echt heel spannend.
Ja, dat was, moet ik misschien even uitleggen. Dat ging, het was een fake uitzending. Ze deden alsof het publiek mocht beslissen wie er het meeste recht had op een nier.
Nou, mevrouw zelf, de donor... Ja? Mocht beslissen wie van de twee personen zij haar nier zou geven, ja, aan het eind van de uitzending.
En dat was een kwestie van leven of dood?
Ja, ja. Zeker, ja.
Ja. En dat bleek, was heel onethisch, ja, natuurlijk.
Maar het was fantastisch. Het is echt de wereld overgegaan. Ja. Het was ongelooflijk goed, had hij dat gedaan. Ja. En daar was ik van heel erg van onder de indruk. En toen dacht ik, nou, als ik eens tijd heb, ga ik toch eens over nadenken. En een half jaar later had ik geen engagement en niks. En toen dacht ik, nou, daar ga ik eens over. Dus toen ben ik naar de VU gegaan. Heb aangebeld. En toen ben ik aan dat traject begonnen.
En wat zeggen ze dan als je aanmeldt?
Ja, vonden ze leuk. Ja, moest wel, of ik er wel goed over nagedacht had, vroegen ze. Nou, dat had ik. En toen ben ik daaraan begonnen. En dat duurde alles bij elkaar. Want je wordt van onder tot boven helemaal gescand en door. Of je gezond bent, uiteraard. En het was spannend om te doen. Vond ik leuk.
Maar is er dan fysiek, ik weet dat eigenlijk helemaal niet, nee. Is er fysiek een leven voor de donatie en na de donatie?
Voor mij?
Ja?
Nee. Nee.
U merkt er niks van?
Nou, nee, ik heb er niks van gemerkt, nee. Ja, het is een operatie en ik zal niet zeggen dat ik geen pijn heb gehad na afloop, maar ja, dat gaat over, dus dat is, nebenbij is dat.
Ja.
Nee, het is ook... Het gaat ook wel eens niet goed, namelijk, hè, zo'n operatie. Dat gebeurt ook wel eens. Dat is natuurlijk vreselijk voor die mensen. Die hebben ook zo'n heel traject, zijn die ook doorgelopen. En iedereen denkt, jongens, nou gaat het. En dan komt hij neer en het gaat allemaal goed met die mensen dan. En dan soms pakt het niet of dan gaat het, dan stoot het af. En dat zijn allemaal verdrietige dingen. Maar ja, ik heb, godzijdank, is het bij ons, zal ik maar zeggen. Me en de donor, is het goed gegaan.
Ja. En weet u aan wie hem heeft gedoneerd?
Dat is zo'n raar verhaal. Ik denk een week of drie na, nou ja, of vier, zeg maar zeggen. Na de operatie belde de coördinatrice van de niertoestand in de VU, belde me op. En zei, ik heb een pakje voor je gekregen, mag ik dat even komen langsbrengen? Maar ik zei, ja, dat is prima. En toen had ze een pakje. Dat was een beeldje van een mevrouwtje. Zo groot. En met een rokje aan en een hoedje op. Vrolijk beeldje. Zij had alleen een gat in de lijf. Ontzettend leuk. En dat was een beeldje, dat kreeg ik van de donor.
Van de
ontvanger.
Ja.
Die wist niet dat ik dat was. Maar die had dat gestuurd aan het ziekenhuis. Want de donor en de ontvanger mogen geen contact met elkaar.
Nee.
En dat kreeg ik toen. Nou, dat was wel even tranen met tuiten, hoor, moet ik zeggen. Dat was fantastisch. Zo ontzettend.
Mooi gebaar.
Ja, heel leuk. En vooral, hoe kom je aan zoiets? Een vrouwtje waar een gat doorheen zit. Fantastisch. Ja. Heel erg leuk. En dat was van stenen. Ik heb het meteen in de tuin gezet. Aan de rand van de vijver. Prachtig. Hartstikke leuk. Nou, of ze... Heb ik een brief geschreven, weer aan die mevrouw gegeven. Nu mevrouw die brief weer gestuurd aan die ontvanger.
Allemaal anoniem, zonder Petra Lasseur eronder.
Nee, niks. Nee. Een maand later kwam, nou, ik weet niet wat voor een of andere actualiteitenrubriek. En die hadden gehoord dat ik die nier had gegeven of zoiets. En toen, of ze daar iets over mochten komen zeggen. Ja, dat is goed met de camera. Nou, die kwamen met de camera. En die dacht, nou, leuk. Je kent dat wel, zo'n klein itempje, prima. Zo kwamen we met de camera en hadden iets gefilmd bij mij thuis. En onder andere die tuin,
nee,
waar dat beeldje op die rand stond, op Van de Vijver. Toen was er een vriend van de ontvanger die zei: Heb jij dat niet? En toen zei hij, ja. En toen zijn ze erachter gekomen.
Nee.
Door die actualiteit, door dat beeld van dat beeldje wat in de tuin stond. Waar dat beeldje heen
lijkt wel een film.
Ja, idioot, hè? Heel gek.
En nou, toen?
Toen was het gebeurd, ja. Toen wist hij het. En ik wist niet of het een man of een vrouw was. Jawel, ik wist wel dat het een man was, maar het doet er niks toe. En toen, ik weet echt niet meer hoe het toen verder gelopen is. Hij heeft mij een brief gestuurd, geloof ik nog of zo. Ik weet het niet. In ieder geval, een jaar later, op de dag van de begrafenis, van de operatie, ging ik 's ochtends boodschappen doen. Er lag zo'n bos rozen lag er voor mijn deur. En zo is het nog steeds.
Krijgt u ieder jaar rozen?
Op 20 september krijg ik een bos rozen.
Nou, wat een mooi verhaal.
Leuk, hè?
Ja.
Ja, ik bedoel, dit is echt zo'n verhaal zoals het moet. Zoals je zelf graag zou willen dat het zou moeten.
Een win-win situatie voor beide partijen.
Ja.
Maar en toen u overwoog van misschien moet ik ook een nier gaan doneren. Nou, dan, u zei net al, dan weet je eigenlijk niet waar je aan begint. Wat was dan precies de overweging? Ik wil een ander helpen of ik wil iets doen met mijn leven?
Nee. Gewoon, ik dacht gewoon, dat is een goed idee. Je hebt er twee. Eén voor jezelf en één om een cadeau te geven, punt. Je kan met één.
Ja.
Makkelijk.
Ja.
Dat zie je.
Ja, nee.
Het is 11, 12 jaar geleden, ja.
En ziet kan iedereen dat doen? Je moet natuurlijk gezond zijn, maar er moet een match zijn, denk ik aan.
Ja, zeker. Er gaat een eindeloos onderzoek aan vooraf. Ja, als er geen match is, kan je het vergeten.
En begrepen uw kinderen dat?
Ze waren niet dolgelukkig. Eerlijk is eerlijk. Nee. Maar ik zei het pas toen ik al heel eind in het traject zat. Toen zat ik al maanden in het traject. Oh.
Toen was er geen keus meer eigenlijk?
Nee, toen was er geen keus meer. Toen zei ik, noem nog even.
Ja.
Mami gaat nog eventjes naar het ziekenhuis. Ja, nee. Prima.
Ja.
Nou, nee, ze waren niet blij. Ja, ik kan me wel voorstellen eigenlijk. Nou, had ik eerlijk gezegd niet zo erg aan gedacht, hoor.
Wat zij ervan zouden vinden?
Nee, niet zo. Ik had het bedacht en ik dacht, dat is goed om te doen.
Ja.
En dat bleek het, gelukkig.
Ja. Maar dan heeft u er dus goed over nagedacht. Ik ben 50 en ik las dat u al op rond uw 50ste een testament heeft opgesteld.
Dat zou kunnen. Dat weet ik niet. Dat heb je ergens gelezen, maar dat zou best kunnen, ja. Ja.
Staan daar alleen materiële zaken in of gaat het ook over niet-materiële dingen?
Daar zal ik eens even goed over nadenken. Nee, het is een heel zakelijk, geloof ik. Ja, het is heel zakelijk.
Het is geen levenstestament, zoals
dat moet je tegenwoordig ook maken. Dat is ook vervelend. Wat je daar allemaal overhoop moet halen. Oh, bah.
Wat staat er dan in?
Nou ja, hoe je je leven wil eindigen. En wat je dan wel wil. En of je uit huis wil geplaatst worden. En of je dat soort... Zulke vervelende dingen. Ja, dat ze daar later niet ruzie over krijgen. Je begrijpt het wel.
Mm.
Ja.
En wat heeft u dan geschreven?
Nou, dat weet ik niet meer. Nou, dat ik liever thuis wil doodgaan dan in een weet ik veel waar.
Ja.
Want, het lekkerste is natuurlijk gewoon in je slaap overlijden. Dat is natuurlijk...
Zoals uw moeder, ja.
Ja.
Maar ik zei al, u denkt daar dus goed over na. Want het lid van twee levenseinden... verenigingen, zelf al de euthanasiepil, of hoe noem je dat ding, in huis. Waarom heeft u die in huis?
Nou, dat zal ik je vertellen. Toevallig, dat wist ik toen nog niet. Ik ben een jaar of 4 geleden uit een boom gevallen, omdat ik zo nodig moest snoeien. Dus ik stond op een ladder en op de hoogste sport. En ik moest die bovenste tak hebben, dus ik stond helemaal bovenop. Ik had die tak en een andere hand, dat was mijn houvast, en een andere hand was een snoeischaar.
Ja.
En ik knipte met die snoeischaar mijn houvast los.
Nee.
En ik viel achterover, 3,5 meter achterover, plat op mijn rug in mijn eigen tuin.
3,5 meter?
Ja. Van het dak ongeveer, op mijn eigen dak, ja.
Sterk gestel.
Ja.
En toen?
Nou, toen deed wel pijn, moet ik eerlijk zeggen. Maar niet mijn hoofd of zo. En ik dacht, ik moet nu alles kunnen kijken of ik alles kan bewegen. Want als ik een dwarslesie heb, daar ga ik niet aan beginnen op mijn 80ste. Ik dacht, dat doe ik niet. En wat ben ik dan blij dat ik die pillen in die kluis heb liggen. Nou, dat was dat, ik had geen dwarslees. Het was allemaal minor problem. Ik heb een paar dagen in het ziekenhuis gelegen. Verder was er niks. En, nou, dus die pillen liggen nog in de kluis. Maar,
En hoe bent u dan naar het ziekenhuis gebracht?
Ja, ook van die rare toevallen. Nou, ik lag daar in mijn eigen tuin. En het merkwaardige is dat er komt niemand langs daar achter bij die tuin. Dat is nou eenmaal zo. En het was zaterdagmiddag en ik dacht, nou, als ik hier nou blijf liggen. Het was prachtig weer, midden in de zomer, nou, eind van de zomer, al snoeien. En ik dacht, als ik hier nou blijf liggen, dan de eerste die me vindt, dat is de werkster dinsdagochtend. Dat ik dacht, nou ja, dat moet dan wel. Maar ja, en ik heb nog wat geroepen daar in die tuin, zaterdagmiddag. Maar er liep niemand daarachter in dat park, dus daar gebeurde ook niks. En toen dacht ik, ja, na een tijdje dacht ik, kon alles bewegen. En toen dacht ik, nou dan toch maar op de knieën gekropen. Naar de keukendeur en daar gaan telefoneren.
Ja.
Nou, zo dus.
Ja.
Nou, dus ik was blij dat ik die pillen had, maar ik hoefde ze niet te gebruiken. Dus.
Maar, dat zei u net, maar ik verstond dat niet. Waar ligt die pil?
In de kluis.
In de kluis? Kluis,
ja. Ja. Ja, ja, vind ik wel. Hè?
Bij de juwelen.
Bij de juwelen.
En de liefdesbrieven, ja. Ja. En geeft dat rust, zo'n idee?
Ja, vond ik wel een prettig idee, ja. Voor zo'n geval, dat zou ik echt zonder slag of stoot zou ik die in hebben genomen.
Ja.
Nee, een dwarslesie op welke leeftijd is verschrikkelijk, maar op je 80ste nog beginnen aan zo'n traject met een... Nee, ik dacht, dat doe ik niet.
Nee.
En ik had die pillen dus, dacht ik.
En vindt u dat ook een aanrader?
Dat weet ik niet. Dat is heel persoonlijk, denk ik. Ik vond dat toen een heel goed idee. En dacht, ja, nou, als er niks anders is, als er geen... Of als morgen mijn familieleden allemaal tegen een boom gaan en allemaal dood zijn of zo, dan wil je toch niet meer verder leven? Ik niet, tenminste. Nee. Ik heb daar dan de kracht niet meer voor, dus dat vind ik... Zou ik prettig vinden als die pillen had. Nou, dat hoeft allemaal niet. Dat hoeft nou helemaal niet.
Maar in het publieke debat gaat het dan over het voltooide leven. Maar dit klinkt als een overweging van een voltooid leven. Er is geen uitzichtloos lijden of zo. Nee. Er is geen ondraaglijk lijden.
Nou ja, geestelijk lijden.
Ja, als. Ja. Niet op dit moment, maar als u met een dwarslesie op bed zou komen te liggen.
Ja, nee, ja, of dat het werkelijk zou gebeuren. Als het werkelijk zoiets ondraaglijks gebeurt, dat je... Met een, weet ik veel, zo'n vliegtuigongeluk waar je helft van je familie dan ineens verdwenen is. Ja. Dan kan ik me best voorstellen dat je denkt, nou, daar ga ik niet meer aan beginnen, dat traject.
En uw man is overleden, maar de familie, kinderen, kleinkinderen, betrekt u ze daarbij, bij dat gesprek?
Welk gesprek?
Nou, ik heb zo'n pil in de kluis liggen en het hoeft
dat
van mij
ze,
niet meer.
Dat weten ze, ja. Ze zijn er niet eens. Ze zeggen, mijn man doet niet zo gek, weet je, dat soort
dingen. Ja? Ja, maar ze willen u niet missen natuurlijk.
Och. Ja. Moederen kan je niet missen, nee.
Ja. Ik moet er wel eens aan denken, want ik denk, ja, iedereen wordt ouder. En mijn generatie wordt vast nog ouder, want dan kunnen ze
gebeuren,
je
allemaal
oneindig in leven houden.
Vreselijk. Ja. Het is toch vreselijk, die mensen die allemaal oud worden. Al mijn vrienden en vriendinnen van boven de 80, ze vallen bij bosjes in ziektes op het ogenblik. Iedereen heeft een krijgt iets. De vreselijkste ziektes komen voorbij.
Ja, maar ze gaan niet dood.
Nee, dus de grijze golf die moet ervoor gaan zorgen. Met de mantelzorgers en de huizen die er niet zijn. Noem het maar op. Nee, dat wordt nog wat voor jullie. Maak je borst maar nat.
Ja, of voor mijn kinderen, want wij worden dan 110 of zo.
Jazeker, vreselijk, vreselijk.
Ja. Ja, dus misschien toch maar zo'n pil. Ik vind het nog zo'n heel...
Ze zijn niet meer te krijgen nu. Dat is een ding dat zeker is. Of althans rustig is. Maar nou ja, dat wil zeggen...
Hoe bent u er
als je zou willen.
Hè? Ja.
Nou, toen was het nog... Er is op een gegeven ogenblik is er een meneer opgepakt... Die pillen verhandelde of zoiets dergelijks. En sindsdien mag die dat niet meer doen. Ik weet niet meer precies hoe het in elkaar zit...
Het gaat over dat dodelijke poeder,
niet,
ja.
En ik weet ook niet meer... Ik heb hem via gekregen, gekocht. Ik geloof 28,50 of zoiets.
Wat?
Dus ook niet iets waar je echt
28,50. Kapot...
Ja, zoiets.
Dat is vrij goedkoop.
Nou, daarom. Dus het is niet iets waar die meneer ontzettend rijk aan is geworden. Hij heeft wel een heleboel mensen gelukkig gemaakt met die pil.
Ja.
Maar dat mag ook niet.
Ik kan het me nog moeilijk voorstellen. Ik vind het echt een hele moeilijke gedachte. Ja, dat hoeft
ook niet. Nee, maar daar ben je te jong voor gewoon. Ja. Heel eenvoudig.
Ja. Maar het is wel goed om daarover na te denken. Want ja, iedereen, tenminste, ik hoop dat ik oud word. En als het dan niet meer leuk is, dat je ook nog een andere optie hebt. Maar u klinkt ook niet alsof u bang bent voor de dood.
Nee. Niet zo erg, nee. Ik weet natuurlijk niet hoe het gaat.
Verandert dat naarmate je ouder wordt?
Nou, dat verandert als je ziek bent. En ik ben ziek. En dat verandert ook niet.
Nee.
Dus dat zal eindigen op een dag.
En wat heeft u?
Nou, iets niet herstelbaars. Zo heet het, geloof ik. En ik ben de medische molen in gegaan, geweest. En ik heb besloten om mij niet te laten behandelen. Omdat ik denk op mijn 84ste. Ik voel me kiplekker op dit moment. En ik weet niet hoe dat verder zal gaan. Maar ik heb bedacht dat als ik mij nu laat behandelen, word ik slechter dan ik dit op dit moment ben. Omdat de middelen waar je mee behandeld zou worden, word je niet echt vrolijk van. En afgezien van vrolijk, je wordt er niet lekker van.
Mm.
En dan kan het misschien wel helpen. Dat is heel wel mogelijk. Maar dan misschien leef ik dan 2 maanden langer of zo.
Ah.
Of langer, nog langer, dat weet ik niet. Maar misschien niet helemaal zo lekker als ik me nu voel.
Nee.
Dus dan heb ik alle negatieve dingen die ik van denk dat er zullen gebeuren door een behandeling, dan weegt dat, even goed zeggen, weegt dat op of weegt dat niet op? Weet ik niet. Ik heb dus gekozen om mij niet te laten behandelen, omdat ik die aandoeningen die ik daar eventueel van zou krijgen,
niet wil. Nee.
En ik prefereer dus dit moment wat ik nu heb.
Ja. Maar
ik vind, kijk, als je 34 bent, als ik 43 was en 3 kindertjes had rondspringen, natuurlijk had ik dat dan gedaan. En dan had ik alles aangegrepen om wat dan ook te doen om beter te worden. Maar dat heb ik niet. En toen ben ik 84. Het is toch een fantastische leeftijd. Echt waarde. En wat je dan allemaal aan ziekenhuisopnames en middelen en wat een geld je gaat kosten door dat allemaal. En ja, dat vind ik, dat is mij niet waard. Dat vind ik geen goed idee. Dan vind ik, dan moet ik maar op een andere manier. Dan moet ik maar, ja, ik ga dood, dat wel. Maar ik weet niet wanneer.
Nee.
Dat is een raar idee, moet ik zeggen.
Terwijl u al zo vaak over die dood had nagedacht.
Jawel, maar je kan natuurlijk nooit weten hoe het dan is als het dan op een dag iemand tegen je zegt, nou, het ziet er niet zo zonnig uit. Mm. En nou, toen dacht ik, nou, dat is best. Dus ik heb erover nagedacht, dat wel met mijn kinderen over gehad. En toen dacht ik, nee, dat doe ik niet. En nu, ik ben prima. Ik mankeer niks, zal ik maar zeggen.
Nee, zo ziet u er niet uit. Nee,
maar nou ja, precies, dat is ook zo. Maar ik moet het afkloppen, want het is nu zo laat. En ik weet niet wanneer het afgelopen is.
Nee.
Dat is een heel gek idee.
En wilt u zeggen om welke ziekte het gaat?
Nee.
Nee,
nee, maar wel iets wat niet zo leuk is, zou ik maar zeggen. Nee. To put it mildly.
Hmm. En hoe is het om met die boodschap dan het ziekenhuis weer uit te lopen?
Nou, ik ben dat ziekenhuis de laatste tijd zo vaak in en uit gegaan dat ik dan niet meer weet hoe het dan was. Die ene keer. Mag ik nog een slok water, alsjeblieft?
Zeker. Maar er is 1 gesprek geweest met slecht nieuws.
Ja, vele gesprekken met slecht nieuws, ja. Want eerst is het dit en dan is het dat en dan is het nog dat en dan is het van alles. En een fantastische arts, hartstikke goed. Niemand die zei van, jawel, dat moet je wel doen en vooruit.
Oh ja?
Ja, zeker. Maar niemand die zei van, jawel, dat is veel beter. Nee, die hebben gerespecteerd wat ik
wilde,
Wat ik niet wou.
En u zei net even in een bijzin, ja, dan kost ik ook zoveel geld.
Ja,
vindt u dat ook echt een overweging?
Nou ja, het is niet nobel of zo, helemaal niet. Maar het is gewoon reëel. Als ik nu zou zeggen, ja goed, ik ga die behandelingen in. Nou, legt u het maar neer. Ja. Kost ontzettend veel geld, tuurlijk. Ja, dat is niet dat ik de hele dag denk, oh, wat is dit nobel of zo. Nee, echt niet. Maar,
dat hoeft ook niet nobel te zijn, maar meer dat een bezwaar kan zijn.
Nou, als je wilt. Ja. Waarom zal je geld kosten voor... Ja, nou ja, goed.
Dat vind ik interessant. Ja.
Nee, dat hoeft niet. Voor mij niet. Nee. Dat is heel persoonlijk, hè? Ja. Als er mensen zijn die dat wel willen. Natuurlijk, ik kan me ontzettend goed voorstellen dat je zegt... nee, ik vecht tot het laatste door en dat wil ik absoluut. Dat is aan ieder die dat wil, maar ik heb dat niet.
En nadat u deze beslissing heeft genomen... wat doet dat met uw gemoed overdag?
Nou, dat is raar. Soms zijn er dagen dat ik denk, oh ja, dat is waar, dat hebben we ook nog. En de andere dagen, dan... Ik ben net op vakantie geweest op Sint Maarten... en daar ben ik ontzettend ziek geworden van de tijgermug. Ja, dat zou je dan wezen. Dat is krankzinnig, dat is een dengue. Dat is een hele enge, akelige ziekte. En daar ben ik weken doodziek van geweest. Ja, echt werkelijk verschrikkelijk. En ik mocht niet vliegen en ik ben twee keer in een Frans ziekenhuis terechtgekomen. Nou, het is allemaal heel vrolijk.
Wat naar.
Op Sint Maarten allemaal, ja, bespottelijk. En toen kwam ik terug en bleef ik ziek en toen kreeg ik nog een blaasontsteking. En toen zei de huisarts, dan gaan we eens even voelen. Maar heb je daar, nou ja, goed. Nee, ik had geen blaasontsteking, ik had iets anders.
Ach, en zo bent u erachter gekomen? Ja.
Ik heb geen blaasontsteking, nee.
Nee. En de... de gemoedstoestand.
Ja, de gemoedstoestand
is... Ik zit hier aan tafel met een opgeruimde vrouw.
Ik ben ook vrij vrolijk, eerlijk gezegd. Ik vind het zelf ook een beetje gek, hoor. Maar ik vind het... Maar dat komt natuurlijk ook omdat ik niet zo... Ik ben niet zo bang voor die dood. En ik zeg dus al vanaf de dag dat mijn echtgenoot overleed... ik zou net zo goed dood willen. Dus dat kan je dan wel 30 jaar zeggen. En dan is het zo ver om dan te zeggen... nee, dan toch maar niet. Dat vind ik dan ook geen houding.
Nee.
Nee, nou ja, dat is nou eenmaal zo.
Maar was dat echt zo 30 jaar geleden? Dat liefdesverdriet zo groot was... de lust voor het leven in de weg stond?
Op zo'n moment wel, ja. Op jaren, weet ik veel, ja. Ja, ja, ja. Ja, kan.
Ja, maar dan bent u dus heel veerkrachtig, want u bent doorgegaan.
Jawel, natuurlijk, maar niet op mijn eentje. Ik bedoel, ook door het feit dat ik dat vak had... en wat mensen dan je vroegen of je dan nog eens in een stuk was spelen. En dan, nou, ik heb 25 jaar vrolijk doorgespeeld daarna. Dus dat is allemaal prima. Dat helpt je natuurlijk enorm daarbij. Om daar dan weer overheen te komen. Dat is natuurlijk ook wel zo. Dan is het, ik heb niet 30 jaar lopen snikken de hele dag... en alleen maar 's avonds even toneel gespeeld. Dat zou natuurlijk ook een beetje typisch geweest zijn. Nee. Nou, ja, dat kan, ja.
Ja. En nu zijn we bij dat toneel. Ja. U heeft echt de grote stukken gespeeld. Oom Wanja van Tsjechov. Hedda Gabler. Of koningin Wilhelmina in Soldaat van Oranje.
Nou, zeg, ja.
Ja.
Op oude dag. Ja, leuk was dat. Enig. Ja. Ja.
Wat bracht dat spelen u?
Überhaupt spelen? Nou, de vreugde in je leven. Het is een enig vak. Het is echt een hartstikke leuk vak. Nou kan ik dat makkelijk zeggen, want ik heb het goed gehad. Maar het is echt een leuk vak. Het is echt leuk. Ik ben gisteravond weer naar een voorstelling geweest... waar ik vroeger in had gespeeld, namelijk Virginia Woolf.
Mm.
En dat werd nu gespeeld. Het gaat over twee echtparen. Een oudere echtpaar en een jong echtpaar. En ik was de vrouw in het jonge echtpaar. Heb ik twee maanden dat opgenomen van iemand. Dat moest ik overnemen. Dus ik heb dat stuk 2 maanden of 60 keer gespeeld of zoiets dergelijks. En nu zag ik het weer terug. En dat is dan zo leuk... Zo leuk om te zien. Hele stukken ken ik nog uit mijn hoofd. En dat was een hele rare gewaarwording. Zeg, zijn we nog niet aan dat uur?
Nee hoor. Oh. Het gaat heel goed.
Um, um, Ja, hele stukken kende ik nog uit mijn hoofd van dat stuk. Ik moest het opnemen van iemand anders die ziek was geworden. En toen werd ik 22:30 opgebeld. En toen zei de directeur van het gezelschap, die zei, je moet vanavond in Rotterdam, moet je Virginia Woolf gaan spelen. Want het dingetje is ziek en die Femke is ziek. En dus dan moet je vanavond in Rotterdam dat spelen. Zonder repetitie.
Nee.
Ja. Met het boek in de hand heet dat dan. Hè?
Dat mag dan.
Maar, ja, je kan niet anders. Je moet weten wat het over gaat. Ik wist niet wat het over ging.
Oh, het was ook helemaal nieuw, dat
nee.
stuk?
Nee. Oh. Geweldig.
2 maanden lang.
Ja. Nou ja, en toen kende ik het wel. Hoe had ik het boek niet meer in de hand tegen die tijd. Maar het was wel heel zo raar om te doen. Dat doe je dan gewoon op je 22e of zoiets dergelijks. Hè? Zonder na te denken. Denk je, dat is waar je natuurlijk voorstelling moet doorgaan, denk je dan gewoon.
En dat acteren, dit snap ik, hè? Dit is adrenaline en ergens inspringen. Maar het is tekstbehandeling, het is een verhaal vertellen. Is dat wat acteren maakt? Wat er zo leuk aan is? Want u gaat helemaal glimmen als u daarover praat.
Ja, ik zit nu te denken wat ik daar eens op zal antwoorden. Dat weet ik gewoon niet. Ja, dat komt misschien omdat ik natuurlijk, het is maar wat je noemt met de paplepel ingegeven, gegoten.
Gegoten.
Ja. En ik weet niet beter.
Nee. Uw hele leven was al toneel.
Ja, precies, ja.
Merit Resselhuis was uw moeder en Kees Lasseur, uw vader. Cees Lasseur. Ja.
En ik ging altijd mee naar de Schouwburg. Als er matinee was, dan mocht ik mee naar het theater. 'S middags, op zondagmiddag. En dan hobbelde ik daar zo'n beetje achter het toneel rond. Het idee, daar moet ik nu wel zo op lachen. Het idee dat je daar als kind van 8 of zoiets dergelijks. Beetje achter dat toneel, beetje, maar loopt rond met de requisieten te spelen en zo. En intussen is iedereen aan de andere kant van het toneel bezig met een stuk te spelen. En ik vond het heel gewoon. Ja, dat was enig, vond ik dat. En ik dacht ook net aan, Wim Sonneveld is 50 jaar dood of zoiets. Nou, er is net van alles over Wim Sonneveld. En ik was dol op Wim Sonneveld. En die speelde ook matinees vroeger in een theater geheten het Leidsepleintheater. En ik weet niet of het nog bestaat. Of dat er een of andere club in zit. Maar daar speelde Wim Sonneveld. Die had een ensemble. Die was niet alleen, of zijn eentje. Maar die had 4 vrouwen en 3 mannen of zo. Mm. Daar had hij een gezelschap, was het. En daar speelden ze liedjes en dansjes en sketches. En dan deed Wim Son alleen iets. Of die zong zelf op zijn eentje. Of zong met Connie Stewart, zong die samen. En het was een heel gezellig groepje. En dan zei ik tegen mijn moeder, denk je dat ik naar Wim Sonneveld mag vanmiddag? Om Wim. Denk je dat ik naar Om Wim mag vanmiddag? Toen zei ze, dan moet je maar even bellen. Vond ik heel eng. En dan belde ik op en zei ik, Om Wim, mag ik naar de matinee komen? Ja, dat is goed, schat, zei hij dan. En dan ging ik met de tram, denk ik, of zoiets dergelijks. Ik weet het niet meer. Naar het Leidsepleintheater. En dan liep ik gewoon door. En dan was ik daar de hele middag. En daarna ging ik weer met de tram naar huis. Enig vond ik dat. Ja. Nou ja, dat bedoel ik dus. Het zat erin.
Ja, het was er nooit niet eigenlijk.
Nee, het was er nooit niet. Ja. Dat is juist, ja.
Ja.
En op school, ja, dat was nog een fijn trekje. Ik zat op het Montessori Lyceum en daar hadden we een lustrum van iets of weet. Nou, dat was Marieke van Nimwegen werd erop gespeeld. Nou, je begrijpt, daar ging ik natuurlijk voor. Maar nee, ik kreeg het niet. Ik mocht niet in meedoen.
Waarom niet?
Ja, waarom niet? Nou, bij het Montessori Lyceum, de gedachte van het Montessori wezen was zo dat je de kinderen niet voorttrekt. En omdat mijn ouders aan het toneel waren, mocht ik niet in die toneelstukjes meedoen.
Dat is wel erg orthodox dan.
Nou,
ja.
En toen werd het meisje wat het wel speelde, die werd ziek. En toen dacht ik, nu kom ik. Nee hoor. Ik mocht niet meedoen. Ja, dat is.
Ja, streng in de leer is dat.
Ja, dat vond ik ook. Ja, dat vond ik ook heel verdrietig, vond ik dat. Vond ik echt heel erg.
Ja. En dan was het dus eigenlijk een nadeel om bekende ouders te hebben.
Ja, dat mocht je niet hebben.
Nee. En hoe is dat later geweest? Toen u volwassen was, volwassen actrice. Uw moeder leefde tot haar 97e. Dus die heeft alles meegekregen van de carrière. Hoe was dat om hetzelfde beroep uit te oefenen?
Nou, dat was in het begin was het wel leuk. Maar het was ook lastig, omdat toen ik van de toneelschool kwam, waar zaten we aan hetzelfde gezelschap op een gegeven moment. Ik vond de directie natuurlijk leuk om die twee samen te hebben. Een stuk uitgekozen waar wij ook samen in speelden, een moeder en dochter en wel. Hè. En toen was dat première en toen was het toch zoiets van, nou, we moeten het nog wel zien. Of dat net zo leuk is als die moeder. Dat is dan toch wel...
Ja.
Of die ouders, dat zit dan toch wel op je schouders. Van, ja. Nou ja, maar eerst maar eens even rustig aan, maar even maar kijken of dat iets is.
En uw ouders zelf, kwamen die kijken?
Nee, nou, mijn vader ging mijn vader heeft me geloof ik nooit zien spelen. Want toen was die al dood. Die ging dood een jaar nadat ik van de school kwam, nou, nadat ik afgestudeerd was. En met mijn moeder zat ik vaak in hetzelfde stuk. Nou ja, die kwam wel eens kijken, ja.
Hmm.
Ja, soms was het leuk en soms was het ook helemaal niet leuk. En soms vond ik het ook niet leuk om met mijn moeder samen in een stuk te zitten. En langzaam, heel langzaam, in al die jaren, want het waren wel jaren. Zij ging naar een ander gezelschap, ik ging naar een ander. Dus dan kwam je elkaar niet meer tegen en heel lang niet en zo. En langzaam zijn onze smaken uit elkaar gegroeid. Zij speelde heel veel comedies.
Mm-hmm.
En... ze was zeer, zeer geliefd bij het publiek. Zeer, moet ik zeggen. En ook bij directies van gezelschappen. Want ze verdiende geld met dat spelen. Want die voorstellingen waren altijd uitverkocht van mijn moeder.
Ah.
In die tijd. We hebben het over lang geleden. Maar goed, dat was dus zo. Dat was een echte een trekker, hoor. Als je mijn moeder in een voorstelling had. Dus dat was natuurlijk fantastisch. En ik ben het langzamerhand toch een beetje ander soort toneel... terechtgekomen.
En wat was het verschil dan?
Nou, dat zij altijd comedies speelde. Altijd vrolijke comedies. Waar zo'n hele zaal... lachen, gieren, brullen. Nee, dat klinkt een beetje
kluchterachtig.
Nee, dat was het helemaal niet. Het waren geen kluchten, maar het waren... Ja, comedies heette dat.
Ja.
Dat bestaat bijna niet meer, maar... langzaam maar zeker komt het weer een beetje terug. Maar,
en nu ging je iets anders doen. Nu koos de zwaardere... Stukken,
nou ja, dat
serieuzer.
Koos ik niet zozeer. Dan was ik dan aan een gezelschap wat dan aan Tsjechov speelde en de Shakespeare's en zo. Ja, dat is enig. Ik heb alles geloof ik van Tsjechov gespeeld op één na.
Geweldig.
Maar verder, alles. Dat is heerlijk. Dat is een heel leuk idee.
Ja.
En veel Shakespeare's ook. Maar die klassieke stukken, dat is echt. En dan echt, met een echt decor, waar je ook bomen ziet op het toneel staan en zo. Dat is niet meer En waar je ook kostuums aan hebt. Echt kostuums uit de tijd. Wat ik aan kostuums aan heb gehad. Zo fantastisch. Zo fantastisch. De mensen van tegenwoordig hebben niet meer. Waarom niet? Om die kostuums is te duur om te maken.
Oh ja. Ja.
En dat ging werkelijk. In grote kisten gingen die mee op reis. Of het ging, iedere avond speelden we ergens anders. Dus het ging allemaal. Gigantische.
Ja, kost ook geld natuurlijk. Ja, vervoer en transport.
Ja.
En gaat u nog veel naar toneel? Zie
ja,
u veel?
Ja, heel veel. Ja. Ja. Heel veel.
En gaat het dan kriebelen?
Ja, hoe zeker. Ja. Gisteren was het echt enig. Virginia Woolf was zo leuk om het terug te zien. Oh, enig.
Heeft u zin om nog te spelen?
Ja, ik weet niet of ik het zou kunnen, maar ja. Ja.
Ik vroeg me af hoe dat was, want ik ben journalist. Ik hou ook enorm van mijn vak. En ik denk dat het een beetje vergelijkbaar is met de acteerwereld. Er is niet echt een soort harde pensioendatum.
Jawel.
Nou, als je in dienst bent, maar als je freelancer bent... Of...
Nee, als je freelancer bent, niet.
Nee, maar
als je in dienst bent... Vroeger was bij de Nederlandse Comedie, waar ik begonnen ben, 100 jaar geleden. Toen daar was 59 man vast in dienst...
Ongelooflijk.
Vast in dienst, acterend personeel.
Nou, dat bestaat gewoon niet meer.
Nee, helemaal niet. Eén of twee is hooguit, of weet ik veel. Maar toen was er een directeur die dacht... Ja, en al die mensen die ik heb, maar die worden allemaal maar 80 en 70... en dan moet ik allemaal maar doorbetalen. En die heeft toen gesteld dat op ons 65ste, dan was het afgelopen. Dan mocht je wel spelen en werd je gevraagd voor een rol... Maar niet meer vast aan het gezelschap, zodat je 12 maanden salaris kreeg. Dat was toen niet.
Nee. En dat was bij u ook?
Ja, natuurlijk. Ja, ja. Dat is nu gewoon vast. Mensen die, ja, maar ja, god, De tijd van nu, dat kan je niet meer vergelijken. Nee. Niet meer vergelijken. Al die kleine gezelschappen die er zijn op het ogenblik, bestond niet in toen ik net aan het toneel kwam.
Nee, er waren gewoon een paar grote en ja, dat was het. Ja. Als ik denk aan het einde van mijn loopbaan, mijn werkende leven, dan denk ik, ja, dan ben ik dus ook altijd als journalist, als freelancer, afhankelijk van anderen. Die moeten mij dan nog willen. Wat doet dat met jezelf? Wat heeft dat met
jou
gedaan?
Ja, maar het is niet alleen wat je of anderen je willen. Het is ook of je zelf wel wil. Of je het nog kan. Ik ben bang dat ik het niet meer kan. Ik heb last van blackouts. En dat is iets vreselijks op toneel. Dat is echt...
Ja, tekst vergeten. Ja.
Nou, niet vergeten. Het slaat zwart. Het is wat het zegt. Blackout.
Letterlijk voor de ogen.
Ja, en daarna weet je niet meer waar je bent. Alles onbewust hoor. Ik bedoel, je bent er wel, je staat er gewoon en je ademt door. Maar je weet niet meer, je kan het contact niet meer maken. Het is heel gek. En iemand anders van je collega's moet je op een pad zien te helpen. Door je een soort van klik te geven. Van, ja, maar toen ging je toch zeker naar zo'n soort vraag stellen of zo. Waardoor je ineens dat weer aangaat. En je verder, en de rest van de avond durf je geen woord meer uit te brengen. Omdat je als de dood bent dat het weer gebeurt, ja, natuurlijk. Het is vreselijk.
Ja.
Het is ellendig. Ja. En dat gebeurt op onverwachte momenten. En het is heel raar.
Is dat ook een soort rouw als je dan afscheid moet nemen?
Zo'n blackout bedoel je? Of
nou,
wat?
Kijk, u heeft zelf inzicht. U zegt, ja, ik krijg blackouts, dus ik moet dat eigenlijk niet meer doen. Of ik wil dat niet meer doen. Maar dan moet je ook dus afscheid nemen van een heel belangrijk deel in je leven.
Ja.
Ik kan daar al best wel tegen opzien nu.
Ja. Ja, maar daar heb je geen last van. Je moet het opschrijven.
Ja, en voor de radio interviewen.
Ja.
Maar
jij hebt een blaadje. Wij hebben geen souffleur meer. Souffleur meer. Vroeger had je souffleurs. Heerlijk was dat. We hadden een actrice. Minda maar van Twist. En die wist het niet meer. En het hok, dat souffleurshok, zat midden op het toneel. In de rand van het toneel. Er was vroeger een rij lampen zat er aan. Het voetlicht geheten. En midden in dat voetlicht zat een soort heuveltje. En dat was een gat. En daar zat de souffleur in. Onder het toneel, op een trapje, heel ingewikkeld. En die zat daar in dat hok. Het hok heette dat ook. Daar zat de souffleur. En als ze het niet meer wisten, dan zei ze... Wat zeg je, kind? Ik kan je niet verstaan, riep ze dan. Midden op het toneel.
Maar dan kon ze weer door.
Ja, dan kon ze weer door, ja. Gaf ook allemaal niks.
Nee. Maar ik bedoel eigenlijk dat... Als ik... misschien heb ik dat zelf in zich niet. Denk ik, nou, het gaat nog hartstikke goed... Maar mensen willen mij niet meer, want ja, per jaar studeren daar nieuwe journalisten af.
Ja, natuurlijk,
En dat lijkt me best verdrietig, als je denkt, nou ja, ik doe er niet meer toe.
Ja, dat zal best verdrietig zijn, ja.
Maar heeft u dat nog
gehad? Ja, tuurlijk.
Ja.
Ja, tuurlijk, ja. Ja, zo is het leven.
Ja. Maar moet je dan iets anders bedenken? Een andere levensinvulling of zo?
Nou zeg, nu nog.
Voor jou.
Ja, voor jou, ja. Nou ja, precies. Misschien komt er iets heel leuks op je weg waar je nog nooit aan gedacht had. Dat zou kunnen.
Ja.
Ja. Daar kan je nu over na gaan denken. Wat zal ik dan gaan doen?
Dan ben ik voorbereid, dat is wel waar. Tegen Hugo Lochtenberg zei u 11 jaar geleden in NRC... dat u nog wel eens in het verbouwde De La Mar wilde spelen. Omdat u daar ook
in
ooit
verbouwde,
begon.
Ja, nou, ja. Daar heb ik gespeeld.
Dat is gebeurd inmiddels.
Daar heb ik gespeeld inmiddels, ja. Ja.
Als wat? Of in welk stuk?
We Want More heette het, geloof ik. Leuk, zo'n Engelse titel. Maar dat was daar was ik in een rolstoel gezeten ex-koorleidster van een koor van 13 meiden of zoiets dergelijks. We hadden een feest of zoiets en dan moest het... Nou, en dan was met 13 meiden en die allemaal ongelooflijk goed konden zingen. Maar werkelijk geweldig. Het was een hele leuke voorstelling en die meiden hebben. Oh, het was geweldig.
Wat leuk. Deze podcast heette Lang zal ze leven.
Ja, wie zal het zeggen?
Ja, maar met wat u mij net verteld heeft, klinkt die titel toch iets anders?
Ja, het is heel. Ja, ik kan er niks aan doen. Nee. Het is nooit wel zo.
Nee. Maar wij vragen altijd, en dat ga ik zeker vragen, aan onze gast Of ik vraag dat altijd, wat staat er nog op de agenda?
Nou, afwachten.
En naar het toneel gaan?
Ja, dat zeker. Ja, ja. Ja, dat zeker. Ja. Ja, ja.
Ziet u op tegen de komende tijd?
Nee, eigenlijk niet. Het is een beetje onzeker. Dat dan een beetje behoorlijk onzeker. En er zijn, ja, ja. Ik hoop nog dat ik twee punten haal. Namelijk het huwelijk van mijn oudste kleinzoon binnenkort. En de 60-jarige verjaardag van mijn jongste zoon. Dat hoop ik nog mee te maken.
Ach.
En dan zie ik wel weer verder.
En is dat allemaal dit jaar?
Ja, dat is al dit jaar, ja. Ja.
Oh. Ja. Dat gaat u redden.
Maar ja, dat hoop ik. Dat weet ik niet. Geen idee. Nee. Kan morgen hier een straatje afgelopen zijn. Ja.
Dat kan ook. Maar u heeft al...
Dan had je wat om te vertellen in ieder geval. Ja.
Nou, ik ben blij dat ik het niet hoef te vertellen. Ik ben heel blij met dit gesprek. Fijn dat u zo open bent.
Ja, nou ja, goed.
Ja, nog heel even dit. Het is nu een paar dagen na het gesprek met Petra Lasseur. En ik blijf er maar aan terugdenken. Ja, ze heeft zoveel verhalen verteld en zoveel thema's aangeraakt die een heel gesprek op zich verdienen, een hele eigen podcast. En wat me ook zo bijblijft is dat ze zo helder en nuchter over die thema's praat, zonder dat het zwaar wordt. Ze heeft me eigenlijk laten zien dat je dit soort thema's kunt behandelen zonder dat er een soort zwaarte omheen hangt of dat het heel somber wordt, want ik vind het absoluut geen sombere vrouw. En ik hoop dan dat als ik later in dit soort situaties terechtkom, want dat gaat gewoon gebeuren als je ouder wordt, dat ik dan ook het gevoel kan hebben dat ik zelf de regie heb tot op zekere hoogte. En dat ik daarnaar op zoek kan gaan. Nou ja, en boven alles hoop ik natuurlijk dat ze nog heel erg lang bij ons is.
Dit was Lang zal ze leven. En vond je dit nou een leuke podcast of interessant? Abonneer je dan en dan blijf je altijd op de hoogte. Vragen en suggesties? Heel graag, vind ik heel leuk. Stuur die naar langzalzeleven@kortimedia.nl. En Korti is met C-O-R-T-I. Tot volgende week.